Dames en heren, mag ik uw aandacht van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik zal u nog even in het kort vertellen hoe deze bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Dat hij zelf kiest of dat u kiest, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. En deze vragen die kunt u op briefjes schrijven die u op tafel vindt. En die kunt u hier dan in de pauze inleveren. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. Want dan wordt er geen antwoord op gegeven. U kunt dan, als u hier toch bent, dan ziet u hier allemaal tijdschriften liggen. En dat zijn verslagen van bijeenkomsten in Den Haag. Dus niet van hier, maar van Den Haag. En die zijn ook de moeite waard om door te nemen. En als u ze koopt, steunt u de vereniging. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want dan wordt het hier erg gauw benauwd. Dan geef ik nu door aan de spreker.
Zo, goedenavond vrienden. Aan het begin van een bijeenkomst, dat is nu helemaal een soort verplichting die we elkaar hebben opgelegd, vertellen we het u altijd weer. We zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. Denkt u alsjeblieft zelf na. Dan de vraag waarover we gaan spreken. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik heb geen keus kunnen maken. Ik laat die aan u over. Meneer.
Parallele werelden.
Mantra's.
Ja, mantra's, vrijheid, parallele werelden.
De chaos van het ogenblik.
Nou, laten we zeggen dat dit voorlopig voldoende is. We kunnen wel een week vooruit. Laten we beginnen met de vraag van persoonlijke vrijheid. Die kunnen we namelijk nog makkelijk oplossen. Kijk, persoonlijke vrijheid kan alleen daar bestaan waar een ieder een ander als gelijkwaardig beschouwt en dient ten gevolge de vrijheid geeft om te handelen volgens eigen wil en inzicht, zolang hierdoor geen anderen op een onherstelbaar of door hemzelf niet te voorkomen wijze gekwetst worden. Daar zou ik het eigenlijk al bij kunnen laten, dat is het meest belangrijke. Maar ik weet wel, er zijn een hele hoop mensen die hebben het over persoonlijke vrijheid en dan vallen er zwaarwichtige woorden. Dan heeft men het over het rollenspel. Iets wat mij altijd doet denken aan een speeldoos met verwisselbare insteekbals. Ze hebben het over discriminatie, wat mij zeer crimineel in de oren klinkt. Maar wanneer je eigenlijk je afvraagt, wat willen ze? Dan blijkt het dat ze het zelf niet helemaal weten. En ik geloof dat dat een van de dingen is waardoor je persoonlijke vrijheid nogal eens in het geding komt. Een persoonlijke vrijheid die kan alleen bestaan wanneer je zelf en volledig alle risico's en aansprakelijkheden neemt voor jezelf. Op het ogenblik dat je zegt dat een ander voor jou aansprakelijk moet zijn, beperk je je eigen vrijheid. Op het ogenblik dat je zegt dat een ander jou de middelen moet verschaffen om iets te doen, dan stel je in feite die ander als arbiter aan. Hij heeft macht over je. Wanneer je zegt dat je recht hebt op een persoon, dan is dat niet alleen een treurige vergissing. Het is ook een directe aantasting van zowel de vrijheid van de ander als van jezelf. Ik weet dat dat allemaal niet zo prettig klinkt. Vroeger was het anders, dat weet ik ook wel. Maar wanneer we zo kijken, zeg 18e eeuw, 19e eeuw, dan is het echt zo'n hele tijd geweest, mannetje bij vrouwtje, hokje erom, afsluiten, niet meer over praten. Kijk, dat zijn dingen die natuurlijk wel misschien erg religieus verantwoord klinken, maar die niets te maken hebben met de werkelijkheid. De werkelijkheid is namelijk factueel, niet theoretisch, niet dogmatisch. Wanneer ik mensen hoor spreken over de noodzaak anderen tot een christelijke leefwijze te dwingen, dan vraag ik me af of ze ooit de evangelie goed gelezen hebben. Want daar staat in dat Jezus zijn apostel uitzendt om te overtuigen. En zo men niet luistert, ga naar het volgende huis. En zo de stad niet luistert, schud het stof van uw schoenen en ga verder. Dat is heel wat anders dan het instellen van een wetje aan een politiemacht op de been brengen of een inquisitie of iets dergelijks. Het dogma is dodelijk voor elke vrijheid. Niet wanneer je het aanvaardt, maar juist omdat je de aanvaarding van een ander probeert af te dwingen. Wanneer je zegt het marxisme is goed, heb ik geen bezwaar. Wanneer u zegt het is goed, dus dient een ieder marxistisch te denken en te leven, dan zeg ik dat is fout. Want op dat ogenblik tast u de werkelijke betekenis van een mens aan. Zijn mogelijkheid om zichzelf te zijn, om vrij te zijn, om zijn eigen wegen te gaan. Wanneer iemand u zegt, wij hebben een geheime leer, dan zeg ik, die leer die zal ongetwijfeld wel vele waardevolle elementen bevatten. Maar wanneer daar dan achteraan komt, en dus mag je niet meer luisteren naar, denken over andere zaken, maar je hebt je te beperken tot onze leer, dan zeg ik, jullie zijn geen inwijdingsleer, jullie zijn een geestelijke gevangenis. Staat bekend, zoals bekend is geschreven, onderzoek alle dingen en behoud alleen het goede. Er is heel veel goeds op deze wereld. Er is geen mens waarin niet ergens iets goeds te vinden is. Zoek dan naar die dingen. En probeer niet zo krampachtig om het kwaad te bestrijden en ten koste van alles je eigen theorieën waar te maken. Persoonlijke vrijheid kan alleen bestaan wanneer je de regels voor jezelf aanvaardt en volbrengt, maar niet voor anderen stelt. Wanneer je verplichtingen voor jezelf erkent, maar daaraan geen verplicht zijn van anderen verbindt. Kortom, wanneer je bereid bent te leven zoals je zelf juist acht en goed acht, en gelijktijdig dan een ander de vrijheid geeft om hetzelfde te doen. Zonder dit bestaat er geen persoonlijke vrijheid. Bestaat er geen persoonlijke vrijheid in Nederland, in Amerika, in Rusland, in China, welke staat u ook wilt noemen. Elke staat is een gemeenschap waarin een minderheid voortdurend probeert haar theoretische inzichten op een praktisch dogmatische wijze anderen zodanig op te leggen dat ze geen kans meer hebben om anders te leven of te denken dan die kleine minderheid wenst. En dit is niet aanvaardbaar. Wanneer ik geestelijk denk, en het, ja, het is mijn toestand, dus dientengevolge zal ik meer mee bezighouden dan u. Als u zo ongeveer een vijftigste van uw tijd aan het geestelijk bestaan besteedt, doet u meer dan voldoende. Maar als ik meer dan een vijftigste van mijn bestaan aan uw stoffelijke wereld besteed, nou, dan loop ik aardig tegen de grenzen aan van het haalbare. Geestelijk bestaat persoonlijke vrijheid eigenlijk veel intenser, maar ook met veel verschrikkelijker consequenties dan op aarde denkbaar is. Ik ben vrij om mezelf te zijn. Wanneer ik meen dat ik verkeerd heb gedaan, dan zal ik de erkenning van die fouten door anderen misschien vrezen. Ik leef in duister. Ik leef ergens in diepe kloven en krochten die voor mijn gevoel bezaaid zijn met demonen. En rond me klinkt alleen nog maar het hoongelach als ik één ogenblik vergeet om krampachtig dat pantser rond me dicht te houden, zodat ze niet weten wie ik ben. Maar als ik zeg, het kan me niet schelen, ik heb het misgedaan, nou ja, goed, ik ga verder, dan zal ik heel vaak geconfronteerd worden met anderen die zeggen, hé, dat had je beter anders kunnen doen, geloof ik. Nou, dan zeg ik ja, en dan ga ik rustig verder, en dan leef ik in het licht. Er is niemand die me zegt dat ik iets moet doen. Vaak wel iemand die zegt, wil je? Heel vaak iemand zelfs die zegt, luister, je hebt die fouten eigenlijk gemaakt in een verleden. En als je daar nu eens aan begint, dan is de kans heel klein dat je daar ooit nog jezelf mee zult belasten. Maar ik ben het die uitmaakt of ik het doe of niet. Persoonlijke vrijheid, ach. Ik weet het wel. We hebben de wil Gods, het belang van de gemeenschap en wat er nog meer voor dooddoeners worden gebruikt om je als het ware af te blaffen. Wat de wil Gods betreft heb ik dit antwoord. God heeft u geschapen met alle mogelijkheden die u hebt. Heeft er geen één uitgezonderd. Ook niet dat mannetje van mannetje of vrouwtje van vrouwtje zou houden. Ook niet dat de een steelt en moordt en dat de ander heel braaf is. Heeft al die mogelijkheden gegeven. Hoe kan ik dan weten wat de wil Gods is? Tenzij op grond van iets in mijzelf. Je kan persoonlijk een goddelijke wet erkennen. Dan moet ik er ook naar leven. Mijn bestaan erop baseren. Hoe kan ik zeggen dat God op een of andere manier de zaak anders heeft gewild? Het is reuze leuk om allemaal te zitten zakkeren op die arme Judas. Maar als er geen Judas was geweest, we zouden dan zijn gebleven met het avondmaal en met de kruisiging en de hele rest. Hoe zou het dan verlopen zijn, weet u dat? Ik niet. Met andere woorden, ook de Judasrol was er één die noodzakelijk was in, noem het dan maar een rollenspel, het spel rond de kruisering. Maar hoe kunt u dan zeggen dat een ander niet zijn rol heeft gespeeld? Dan hoef je hem geen goed mens te vinden. Maar kun je hem ervoor veroordelen? Je kunt hem menselijk veroordelen. Je kunt hem emotioneel veroordelen. Maar kun je hem terecht veroordelen. Wanneer iemand de massamoord begaat, of dat nu in Melai is gebeurd, misschien u terugdenkt aan Auschwitz en dergelijke. Wie bent u dan om te zeggen dat dit voor ieder die daar deel aan heeft genomen zonder meer kwaad was en in strijd met de wil God? Als het werkelijk het geval was geweest, was het nooit gebeurd. Dan kunnen we zeggen, ja, we begrijpen het niet. Wat anders. Je kunt zeggen, wij verwerpen het. Best. Je kunt uw eigen visie hebben op de situatie van mensen als Mente, Aantjes, Luns, noem ze maar op. Er zijn er nog wel een paar meer te vinden, denk ik, als je goed zoekt. En dan kun je zeggen, ja, dat vind ik zo. Maar waren zij niet vrij om zichzelf te zijn? U bent vrij om te zeggen, zo iemand wil ik niet als mijn vertegenwoordiger, is uw vrijheid. Maar hun vrijheid is om te leven zoals ze zelf denken dat het goed is. Er is geen enkele wet vanuit God anders dan de interpretatie van mensen. Het getheoretiseer van mensen over iets waar ze niets van af weten. Waaruit je kunt opmaken of dit wel of niet volgens de wil Gods is geweest. En daarom zeg ik, wat gebeurt? Het zal in ieder geval niet tegen de wil God zijn. Ook dat is een vorm van vrijheid. De wil van God? Ja, ja, die heeft heel wat op zijn geweten. In de naam van God. God met ons. De legers opgetrokken. God zij met ons. En met die munten zijn ook mensenlevens verhandeld. Wat wil je eigenlijk? Inquisitie goed praten, of wegpraten, of erkennen dat die dingen bestaan en dan je persoonlijke houding daartegenover aannemen. Niet zeggen, oh wat erg wat ze deze of gene mens aandoen, maar zeggen, kan ik er wat aan doen, want ik vind het onaanvaardbaar, dus moet ik proberen het te veranderen, mits de ander mijn hulp wil aanvaarden. Ja, en dan belang van de gemeenschap. Wat is het belang van de gemeenschap? Ik ben er nog steeds niet achter. Sommige mensen hoort, dan is het belang van de gemeenschap eigenlijk het verstrekken van steeds meer subsidies aan steeds meer groepen die steeds meer dingen willen gaan doen waar steeds minder mensen in geïnteresseerd zijn. Nou ja, dat is volgens mij niet belang van de gemeenschap. Is het belang van de gemeenschap niet in de eerste plaats dat elke mens zelfstandig kan leven? Dat iedereen zijn eigen weg kan gaan. En wanneer zo iemand dan anderen onrecht aandoet. Menselijk. En dus niet alleen volgens artikel zo en zo veel van het strafwetboek. Dan zou ik zeggen, ja, dan moet je er wat aan doen. En wanneer je het zo iemand dan onmogelijk maakt. Dan veroordeel je hem niet als mens. Maar je zegt alleen, je daden waren voor anderen onaanvaardbaar. Dat kan ik voor voelen. Maar in het belang van de gemeenschap de vrije meningsuiting uitsluiten? met gelden van die gemeenschap in het geheim, zoals in sommige landen is gebeurd, hele misleidingscampagnes opzetten. Maar dat geldt voor mensen, instellingen in stand houden, die voor de meesten meer een ergernis zijn dan wat anders. Steeds meer betuttelaars aanstellen om mensen te betuttelen die eigenlijk al betutteld genoeg zijn en niet meer betutteld willen worden. En er geen titel of jota meer van snappen wanneer ze betutteld worden. Is dat dan in het belang van de gemeenschap? Ik dacht dat het in het belang was van degene die zichzelf vaak verkeerdelijk inpraten dat ze een gemeenschap vertegenwoordigen. Maar kan een pater bepalen hoe een protestant moet denken of een humanist? Kan een politicus bepalen hoe een werkman moet denken en leven? Of kan een werkman uitmaken hoe een fabrikant moet voelen en denken en leven? Ik dacht van niet. Belang van de gemeenschap, dat is het functioneren van allen. De mogelijkheid tot samenwerking op een zo vrij mogelijke basis. Dan heb je persoonlijke vrijheid. En wanneer je die dan verwerpelijk vindt, omdat dan waarschijnlijk de ziekenzorg minder wordt, de oudedagsverzorging weer meer een kwestie wordt van de vrijwillige hulp van anderen, dan zeg ik, ja, daar heb je wel gelijk in. De zekerheid van de wieg naar het graf, die kun je niet hebben wanneer een mens de hem toestaande persoonlijke vrijheid verkrijgt. Maar ik heb dan ook het gevoel dat alleen degenen die bewust al hun vrijheden opofferen aan een dergelijke zogenaamde sociale verworvenheid, daaraan onderworpen moeten worden. En dat ze zelf de kosten moeten opbrengen voor datgene wat ze verlangen. Misschien denk ik het verkeerd, ik zit in de geest en niet in de stof. Maar ik vraag me een hele hoop dingen af. Ik vraag me bijvoorbeeld af waarom een burgemeester van een grote stad een salaris moet hebben waar menige directeur van een bedrijf tegenaan zit te hikken. Dat kan ik gewoon niet begrijpen. En ik vraag me ook af waarom iemand die werkeloos is, met alle respect voor de werkeloze verder, maar waarom die, zolang hij nu maar stil blijft zitten, als het ware in zijn oorspronkelijke staat onderhouden moet worden. Ik dacht dat hij dan recht zou hebben, menselijk gezien, op een levensminimum. Maar voor de rest moet hij toch zelf dan ook maar wat doen. En als dat niet gaat, dan moet hij zelf proberen iets te doen. En als hij probeert iets te doen, dan zou je menselijk gezien hem moeten helpen om dat waar te maken. Dan moet hij tegen hem zeggen, ach joh, het is erg voor je, maar geen nood. Ik dacht dat wanneer er een nood erkend wordt, je anders staat tegenover de situatie. Maar wanneer die nood alleen maar een onaangenaamheid is, die vent steeds over de vloer, je kan toch niet elke dag gaan vissen, nietwaar? Dan zie ik het niet. En zo zijn er zoveel dingen die ik niet zie. Denkt iemand aan iets? Ik zie het niet meer zitten, ik kan er niet meer bij. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het omschrijft mijn situatie heel goed wanneer ik probeer mijn mening te vormen over dingen op aarde. Ik kan er soms niet bij. Ik begrijp het niet. Want ik heb zo het gevoel dat de mens op den duur zo weinig persoonlijke vrijheid overhoudt, dat hij daardoor steeds minder mens wordt ten aanzien van zijn medemensen. Uit het verleden is mij wel bekend uit mijn eigen aardse bestaan, dat degenen die zelf veel zorgen hadden, veel begrip hadden voor de zorgen van anderen, dat de mensen die zelf leed moesten dragen, juist daardoor milder dachten over anderen en begrepen dat ook die moesten lijden. Wanneer je al die dingen probeert te normaliseren, te egaliseren, in te blikken met een DIN-nummer erop en een etiket van sociale zorg, wat blijft er dan over? Dan heb je eigenlijk geen contact meer met je mensen. Dan is je medemens iemand die je, zodra je niet tot je zeer enge kring van bekenden behoort, met een gerust geweten overlaat aan al die weeën die de moderne maatschappij teisteren van ABW, WW, AOW, OW en weet ik wat nog meer. Kijk vrienden, ik weet dat dit een visie is die bij velen van u niet goed valt. Maar let wel, ik bekijk het vanuit een ander standpunt dan het uwe. En ik kom tot deze opmerkingen, omdat er wordt gevraagd, zeg iets over persoonlijke vrijheid. Hoe kun je vrij zijn? Je zit vastgesponnen in een web van regelingen en reglementen. Hoe goed je dan ook verzorgd wordt daarvoor. En ik dacht dat je persoonlijke vrijheid nodig zou hebben. In een zeer behoorlijke mate tenminste. Om op aarde tot een werkelijke bewustwording te komen. En niet in een eenzijdigheid te verzanden. Waarbij je later geconfronteerd wordt met onevenwichtigheden die zelfs geestelijk niet zo gemakkelijk te herstellen zijn. Hebt u commentaar? Maar er is kennelijk niks aan te doen.
Ik vraag me af, we zitten nou eenmaal met al die wetten en we zitten er misschien helemaal niet verstrikt, maar hoe kom je er nou uit?
Hoe kom je er weer uit?
Ik dacht dat een van de dingen die zich steeds weer manifesteert op aarde, ik denk het hoor, ik weet het niet zeker, wel is dat er wetten zijn waar iedereen van weet en waar niemand zich aan houdt. En het is mij ook bekend dat naarmate bepaalde beperkingen te dwingend worden, te lastig, er steeds minder mensen zijn die er zich aan houden. Wanneer een belastingdruk stijgt boven het pijl dat voor de mensen aanvaardbaar is, dan neemt het aantal belastingontduikingen toe. En zo kun je doorgaan. Ik zou zeggen, wanneer u zoveel mogelijk probeert wetten die u niet passen, op een wijze waarbij u geen anderen hindert of kwetst, dat moet ik erbij zeggen, eenvoudig naast u neer te leggen, dan kunt u misschien een mentaliteit tot stand brengen waarbij men eenvoudig de kans niet meer heeft om u verder die wetten op te leggen. Ik meen verder dat iemand die voor geestelijke vrijheid is, iemand moet zijn die een ander wil aanhoren. Niet alleen luisteren naar mij, nee, ik zal naar jou luisteren. Maar elke keer wanneer je volgens mij een fout maakt, zal ik het je zeggen. Zo vriendelijk mogelijk, maar wel duidelijk. En dan is er nog iets wat je kunt gebruiken. Een wapen dat helaas en zeker in uw land veel te weinig gebruikt wordt. En dat is de lach. Je kunt iets heel welwillend zeggen. Bijvoorbeeld, ik geef er maar één. Ach, de heer van Acht vind ik een erg sympathieke man. Hij kan zo goed fietsen. Ach, ik vind de uil zo schattig, hè? Hij krijgt direct de partij kleur als een interruptie niet lukt. Dat zijn eenvoudig dingen die ergens iets zeggen. Ik vind de EO zo schattig. Doet me altijd denken aan een toilet, want om de minuut hoor je heren, heren, heren. Maar er is ook discriminatie, want over de dames wordt kennelijk weinig gedacht of gezegd. Ik geef maar voorbeelden. Maak datgene wat in wezen belachelijk is. Nou, gewoon is belachelijk op een vriendelijke manier, spottend. Een beetje satire mag toch best. Maak er moppen van, laat ze rondgaan. Maak er puntdichtjes op. Verbreid op die manier een bepaalde visie. Wijs op onrecht. Niet met geweld. Wij nemen het niet langer. Nou, als ze zeggen dat ze het niet langer nemen, dan zijn er altijd wel een paar die veel meer nemen dan ze toekomt in de verwarring die dan ontstaat. Dus daar moet je niet aan beginnen. Maar werkelijk, wanneer iedereen op een gegeven ogenblik begint te lachen, dan geloof ik dat je het meest dodelijke wapen hebt tegen degene die in volle ernst staan te prediken. Ik vind bijvoorbeeld Wiegel ook een heel sympathieke man. Weet u, hij komt me zo, hoe moet ik zeggen, zo echt kerkelijk over. Ja, hij staat op de preekstoel en op zijn altaar staat de werkgever. Zo kun je toch ook zeggen. Kijk, als je met die dingen werkt, dan kun je heel veel bereiken. En zelf zul je je losmaken zoveel mogelijk van banden en verplichtingen. Aanvaard alleen die banden die je zelf bewust en vrijwillig accepteert. En houd je daar dan ook aan. Maar laat je niemand een band aanpraten. Als je zo te werk gaat, dan geloof ik dat er langzaam maar zeker een verandering komt. En dan zeggen ze waarschijnlijk weer, het is een reactionaire geest. Hebben ze van mij al eens meer gezegd. Maar goed, ik zou het zo willen formuleren misschien. Zodra je zo overtuigd bent van je gelijk, dat je het met geweld probeert af te dwingen, toon je wel aan dat je niet beschikt over middelen of argumenten om de juistheid van je standpunt veranderen en aanvaardbaar te maken. Juist daarom acht ik geweld in de boze. Soms zal het onvermijdelijk zijn. Maar zelfs dan kan het speels blijven. Hoeft het niet de bitter ernst te worden. Ik geloof heus wel dat je iemand een lummel kunt noemen onderweg, zonder meteen een parotis om te kieperen en in brand te steken, laat ik het zo maar uitdrukken. En je kunt heus met de politie wel eens slaas raken, zonder nou direct de behoefte te hebben die man in puin te trappen. Als je het hem niet doet, dan zal hij het waarschijnlijk jou ook niet zo gauw doen. Maar als iemand, wie dan ook, tegen zijn schenen trapt, dan slaat hij 20 hoofden in elkaar. Dat weet je ook. Wees redelijk. Begrijp dat mensen mensen zijn. Mensen fouten maken. Maar laat je geen dogma aanpraten. Je fouten ziet, maak ze bekend. Beetje spottenderwijs. Wanneer je ziet dat er wetten zijn die belachelijk worden, schep een situatie waarbij je je op die wet gaat beroepen. En als het even kan, tegen een autoriteit. Dan kun je ontzettend veel plezier hebben. En bovendien bereik je dan heel gauw, denk ik, dat zo'n wet in het vergeetboek raakt of wordt opgeheven. Voldoende? Nou, ik luister maar weer of er meer commentaar komt.
Ik had van uw zijde niet een beetje bij die machthebbers wat humor gebracht. Want ik vind die mensen altijd, behalve Katerdag, die lacht. Maar de rest vind ik maar droge mensen.
Ja, maar dat komt omdat u ze ziet in de rol die zij voor u spelen. Laten we eerlijk zijn. Er zijn wel eens mensen, laten we zeggen, iemand van de boerenpartij en iemand uit het CDA die PG is geweest, ontmoet elkaar, vertel elkaar en schuin hem op. Kan toch niet. Als ze al humor hebben, dan moet die ongetwijfeld zodanig parlementair worden uitgedrukt dat het u droger voorkomt dan scheepsbeschuit die 500 jaar in de Noordpool is opbewaard. Maar dat wil niet zeggen dat er geen humor is. Het wil alleen maar zeggen dat die humor niet naar buiten mag komen op een voor u begrijpelijke wijze. Omdat u anders te veel de belangrijkheid van deze humoristen zou gaan relativeren. Maar ik heb soms wel eens het gevoel dat deze mensen, wanneer ze enig gevoel van humor hebben, hun verwrongen gezichten tijdens hun redenvoeringen danken aan het feit dat ze anders hun lachen niet kunnen inhouden. Ja, misschien vindt u me nou ook weer erg hatelijk, maar het is niet zo bedoeld. Dit onderwerp in orde?
Nou, ik wou even...
Ja, graag.
U zei net dat u het nogal vreemd vond dat iemand die werkloos maakt zijn inkomen van 80% tegen nul betaalt.
Ja.
Nou, ik vind het eigenlijk, vindt u het dan redelijk, laat ik zo zeggen, dat iemand die buiten zijn schuld werkloos raakt, daarvoor gestraft wordt met een inkomensstop?
Ik geloof niet dat dat een gestraft worden is. Maar tenzij ik me vergis, hoor, en dat is mogelijk, leeft u in een consumptieproductiemaatschappij. En dat betekent dus dat zelfs arbeid in feite meegebaseerd is op een winstprincipe. U verkoopt ook wat wanneer u werkt. Nu weten we waar dat toe voert wanneer iemand alles voortdurend wil verkopen, zelfs als het niet nodig is, tegen een gegarandeerde prijs. Of heeft u nooit gehoord van boterbergen, melkbergen en weet ik wat voor bergen nog meer? Dat zijn de bergen waarachter het ware aangezicht van de heer G. zich verbergen. Nu kun je natuurlijk zeggen, ja, maar is het dan niet rechtvaardig dat een boer weet hoeveel hij voor zijn melk kan krijgen? Dan zeg ik, nee, dat is niet rechtvaardig. Want je laat anderen daarvoor opdraaien. Die boer moet zijn bedrijf maar zo voeren, dat is zijn taak, dat hij dat rendabel kan doen tegen de afzetmogelijkheden die er werkelijk bestaan.
Ja, maar er is dus wel verschil.
Nee, er is geen verschil als u me even uit laat praten. Nu, zegt u, je wordt werkloos buiten je schuld. De vraag is, in hoeverre? U kunt zeggen, ja, die schuld die ligt bij een bedrijf. Wanneer dat bedrijf daar inderdaad schuldig aan is, dan zou ik me voor kunnen stellen dat dat bedrijf dus genoopt wordt iemand een vergoeding te geven. Maar ik zie niet in dat je de gehele gemeenschap, wanneer zij daar niet zelf en zeer nadrukkelijk voor opteert, kunt dwingen om dus die voortbetaling door te zetten. Want vergeest u zich niet. Dat gaat hierbij niet om minimumloners alleen. Dat gaat om mensen die een inkomen hebben van 5, 6, 7 keer het minimuminkomen. En die daar dan hun 80% van trekken. Anders gezegd, die eigenlijk lekker zitten zolang ze niet werken. Want zouden ze weer gaan werken, dan zouden ze waarschijnlijk arbeidsvoorwaarden moeten accepteren die hem minder liggen. Kijk, wanneer u dat nu in ogenschouw neemt, dan kunt u zeggen, ja, ik vind het erg voor die werklozen. Maar hij heeft toch ook zijn persoonlijke vrijheid. Maar die heeft toch de rest van de gemeenschap ook. Moet men dus alleen maar die gemeenschap verplichten om dat dan zo lang mogelijk vol te houden? Of, dat is een andere vraag, moet men die gemeenschap alleen verplichten om de leden van die gemeenschap in staat te stellen in leven te blijven? Ik dacht dat dat een menselijk minimum is wat iedereen wel toekomt. En als we dat economisch gaan uitsplitsen, dan kom je nog op heel andere dingen terecht. Het is namelijk zo dat de loonvorming langzaam maar zeker een heel collectief gebeuren is geworden. Dat gebeuren op zichzelf is misschien niet zo erg, maar de resultaten ervan. Er is dus een enorme belasting bijgekomen, een ambtenarij bijvoorbeeld. Er zijn allerhand beperkingen bijgekomen. Er zijn een aantal neigingen bij, bijvoorbeeld, ik wil werken in de buurt van mijn woonplaats. Dat is natuurlijk erg prettig. Maar dat betekent dus dat je geen werk hoeft aan te nemen als je daarvoor moet reizen of ergens anders moet wonen. Ik vind dat niet aanvaardbaar. Wanneer je het werk wilt hebben, nou ja, dan zul je naar het werk toe moeten gaan. Hoeft werk niet bij jou thuisgebracht te worden. Maar deze mentaliteit, dat is een wilde mentaliteit. Die bestaat. Daardoor neemt in feite, en dat zal door een hele hoop mensen bestreden worden, maar het is toch waar, neemt de mogelijkheid tot afzet, zeker buiten eigen land, steeds af. hoge loonkosten, niet alleen, maar zeer hoge sociale lasten. Daarbij een regering die veel meer uitgeeft dan redelijk verantwoord is en veel meer lievelingsprojecten nastreeft dan eigenlijk voor het volk wel goed is. En die daarbij dus ook nog eens met extra zware lasten komt. Dan is een bedrijf niet meer rendabel. Wanneer je zegt, wij schaffen het kapitaal af, staatsbedrijf best. Onthoudt u dan alleen dat de productie door de ambtenarij duurder wordt. Nu wordt ze door het winstprincipe duurder. Maar die winst moet er zijn. En als u dat afschaft, dan moet dat ambtelijke koor gedragen worden door de arbeiders. Dat komt in feite op hetzelfde neer. Dat wil dus zeggen dat wanneer we eerlijk zijn, een deel van de gemeenschap, namelijk de arbeiders, op een gegeven ogenblik een onevenredig deel van het inkomen van die gemeenschap hebben opgeëist in verhouding tot de prestatie die ze werkelijk leveren. En dan kan ik me oplossingen voldoende denken. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, ik wil best wat minder werken. Kijk, als er nou 7 mensen zijn die minder willen werken, dan kan er 1 man misschien die tijd dat zij niet werken voor hen inspringen, of misschien zelfs 2. Maar dat kan natuurlijk niet als ze zeggen, ja, maar dan willen we wel hetzelfde loon houden. Want ze verkopen arbeidstijd. En als je zegt, ik wil minder werken, dan zeg je in feite dus, wil je het gelijke loon behouden, mijn arbeid wordt duurder. Wanneer je leeft in een productie-consumptiemaatschappij, dan zul je daarvan uit moeten gaan. En dan is het heel erg mooi om te zeggen, ja, maar vindt u niet dat die mensen er recht op hebben? Dan zeg ik, nee, ik vind niet dat ze er recht op hebben. Ik ben blij voor ze wanneer ze het kunnen krijgen. Dat is wat anders.
Er wordt ook voor betaald.
Ik dacht dat hetgeen betaald werd daarvoor te maken had met een eerste overgangsperiode. Ik ben niet met uw wetgeving op de hoogte. Ik meen dat die 6 maanden bedraagt of zoiets. Maximaal zoveel tijd in ieder geval. Dat vind ik redelijk, daar verzeker je je tegen. Best. Maar wanneer je daarna dan komt en je wilt dus onderhouden worden in overeenstemming met de status die je bezat toen je werkte, dan zeg ik, dat klopt er ergens iets niet. En dan vind ik dat heel erg vervelend voor werk. Ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die me kwalijk zullen nemen dat ik het zeg. Maar het is zo. Er is heel veel arbeid die in feite te veel inspanning vraagt. Dat wil zeggen dat er heel wat werkers zijn die in de tijd dat ze bezig zijn overbelast worden. Dat zou vereenvoudigd kunnen worden. Maar dan moeten we wel rekening houden met het feit dat ze dan ook minder moeten gaan verdienen. Dat nemen ze niet. Dan is dus de werkeloze in feite het product van de voortgezette looneis van de werker. En dan moet dat maar onderling worden uitgevochten. Dan geloof ik niet dat je de gemeenschap daarmee moet belasten. Als een vakbond die eisen stelt en die vakbond vindt dat de werkeloze die rechten heeft, laat die vakbonden betalen, maar dan wel met toestemming van al haar leden, alstublieft. Ja, reactionair, hè? Ja, ik weet het.
Ja, maar de werkloze is dan toch het slachtoffer in wijze van die looneisen. Dat ben ik met u eens. Maar ik zie niet het verband dat die werkloze daar dan onder moet lijden.
Die werkloze heeft werk genoeg. Als de gastarbeider laat het niet doen. Er is werk genoeg, alleen ze willen het niet doen. Ja. Daar halen ze.
Ik geloof dat we daar erg veel over kunnen gaan debatteren. Ja. Ik geloof dat de werkeloze het recht heeft te zeggen dat hij bepaalde werkzaamheden niet wil doen. Maar dan moet hij zich ook maar tevreden stellen met een levensminimum. Dat is mijn hele betoog. Ik tast de vrijheid van de werkeloze niet aan, ook niet zijn recht van bestaan, maar ik meen niet dat hij alle gewende weelde moet kunnen behouden op kosten van anderen. Ik meen dat dit niet juist is. Ik meen dat hierbij de persoonlijke vrijheid in het geding komt.
Is dit niet de strijd met uw lachtheorie en uw theorie over die persoonlijke vrijheid?
Vindt u het niet eigenlijk ridicuul dat wij er hier over zitten te praten met zo'n lode ernst alsof we er iets aan zouden kunnen veranderen? Ook ernst kan ridicuul worden. Maar...
Ik hoop dat u in uw betoog over persoonlijke vrijheid duidelijk neigt naar het materialisme, terwijl ik naar elkaar iets had willen horen over de werkelijke geestelijke vrijheid.
Ik dacht dat ik u daar voldoende over had gezegd, maar in de uitweidingen door de opmerkingen erbij komende, wordt het materiële er ongetwijfeld bij betrokken. En ik geloof dat dat iets is. Misschien mag ik het afsluiten, dit onderwerpje, en anders dan wordt het vervelend, wordt het heen en weer drenzen. Ik ben er mij van bewust, laat ik dit voorop zetten, dat velen het niet met mij eens zijn. Ik erken dat ze daartoe alle recht hebben. Dus daar begin ik mee. Ik stel dat een geestelijke vrijheid, als je die menselijk moet vertalen, een kwestie is van mentaliteit. Maar die mentaliteit, die kan nooit bestaan door eenvoudig een beroep te doen op rechten ten aanzien van anderen, tenzij men zelf die rechten tot stand brengt en de anderen deze vrijwillig en bewust hebben aanvaard. Ik geloof dat je op die manier ook veel vrijer komt te staan tegenover een dogma. Dat je op die manier vrijer komt te staan tegenover een inwijdingsleer. Ik zeg niet dat een of andere Maharishi u geen wijsheid kan brengen. Maar ik zeg wel dat wanneer u erbij blijft, u een hersenspoeling ondergaat. Datzelfde kan ik zeggen over vele sekten en kerken. Ik kan u herinneren aan die meneer Jones, die zelfmoord pleegde met zijn hele club, omdat hij dacht dat hij zo tenminste nog eens in de krant zou komen. Ja, neemt u me niet kwalijk, maar dat is een uitlating die hij zelf meermalen heeft gedaan. Die zelfmoord is ook al jaren tevoren getraind, en niet alleen maar in dat ene kamp daar. En zijn bedoeling was dat wanneer hij zou sterven, allen met hem zouden sterven, en hierdoor een soort signaal zou worden gegeven aan de wereld. Kijk, er zijn een hele hoop mensen die u graag gebruiken om hun grootheid te bevestigen. En of ze u daar nu een knopje voor in de handen geven waarmee u een atoombom kunt laten ontploffen. Of een glaasje met vergif voor de kinderen en voor uzelf een pil. Dat maakt geen verschil uit. Wanneer u zelfstandig kunt denken, wanneer u een zekere vrijheid kunt bewaren, dan komt u verder. Maar dat betekent geestelijk zowel als materieel ook een incasseringsvermogen hebben. Niet dromen van een zachte ideale gang van zaken, maar beseffen dat er klappen kunnen komen. Dat je uit kunt worden gestoten door een gemeenschap. Dat ze je misschien achterna zullen zetten en misschien ombrengen. En dan toch zeggen, maar ik houd mij aan mijn waarheid en de gevolgen daarvan neem ik voor mijn rekening. Maar ik laat me niet tot slaaf maken door een ander. En dan gaan we nog een stap verder. En dan zeggen we, er kan een hele wereld rond mij geschapen worden, een illusiewereld. Een wereld met een hemel en een hel en een vage vuur en een voorgeborgde. Die waren net als vroeger drie klassen, die waren plus een wachtlokaal. En dan zeg ik, wanneer jullie mij dat opleggen, ik aanvaard het niet. Ik geloof niet aan een God die zijn schepselen verdoemt. Een God die zijn schepselen verdoemt is geen God. Dat is een sadist. Ik geloof niet aan een hemel waarin je met engelengezang rondvliegende de reis de brei kunt verzwelgen totdat je barst. Dan uiteindelijk uitbarst in schapenwolkjes. Ik geloof niet in een vage vuur waar je al jammerend naar het getokken mocht luisteren van de engelen, opdat je de melodie vast hebt tegen de tijd dat je eruit mag. Ik geloof in één waarheid, en dat is een God die in mij leeft en die in mij spreekt. Ik geloof in één werkelijkheid, de openbaring van die God, die langs vele wegen kan komen, die in mijn begrip menselijk en geestelijk uit vele bronnen kan stammen, maar die in mijzelf een eenheid moet zijn. Dat is voor mij persoonlijke vrijheid. En ja, nogmaals, de geest heeft makkelijk kletsen. Zeker als het over materiële zaken gaat. Maar dacht u niet dat al die materiële zaken een mate van vorming, van conditionering van uw denken en gevoelsleven tot stand brengen? Denkt u niet dat er heel veel mensen in de hel zijn gekomen omdat ze nooit hebben durven twijfelen aan de uitspraken van hen die de hel uitvoeren en de hemeloppervlakken verkondigen en dan een collect houden? Denkt u niet dat er heel veel mensen met het idee ik heb rechten overgaan en dan staan in een wereld waar het alleen op jezelf aankomt en zich afsluiten en dichtklappen in het duister, dan duurt het misschien lang voordat je contact met ze krijgt. Zelfs dan willen ze soms niet met hun zelfgekozen eenzaamheid komen. U denkt er is een verschil tussen stof en geest? Het is maar heel beperkt. Wat je bent en wat je denkt, dat zul je zijn als je dood bent. Dat is de eerste vorm, het eerste bestaan, de eerste harmonische mogelijkheid waarmee je geconfronteerd wordt. Als je pas dood bent, besef je niet wat je nog meer bent. Dat komt pas langzaam. En daarom klap je dan dicht, ben je afgesloten, ben je duister, ben je gekweld. Omdat je op aarde over je recht hebt gepraat en nooit hebt gedacht over de noodzaak naar anderen te zien, te luisteren, erop te reageren. Ik geloof dat dat de reden is dat ik over vele dingen van uw wereld denk zoals ik doe. Nogmaals, niet omdat ik een werkeloze zijn luxe en zijn genietingen zo ver mogelijk ooit zou misgunnen. Niet omdat ik meen dat al die mensen die anderen dwingen slecht zijn per se, maar omdat ik zie wat eruit voortkomt. Zielen die door het schaduwland lopen te dolen, bang, doodsbenauwd om toe te geven dat ze misschien fout zitten. Geesten die zich voortdurend verdedigen tegen de werkelijkheid of dat het een vurige wereld vol demonen is, alleen maar dat ze niet bereid zijn te aanvaarden dat je zelf moet geven om te kunnen ontvangen. En misschien is dat de oorzaak, mijn waarde vriend, dat er onwillekeurig zoveel materieels insluipt in beschouwingen, zelfs over dit onderwerp. Ik zeg niet, mens, leef en doe maar wat je wilt. Dat is weer iets anders. Maar ik zeg, mens, jij bent de enige die werkelijk, eerlijk en voor zich kan beslissen wat voor jou juist of aanvaardbaar is. En jij kunt dit voor geen enkele andere mens doen. Dat is de geestelijke bewustwording en daarvoor zitten jullie hier op aarde. Ja, dan zult u waarschijnlijk menige fout opgemerkt hebben in mijn betoog nu, hè. Heel gebruikelijk ook, en ik geef dat ook direct toe. Kijk, ik ben ook mens geweest vandaar, ziet u. En ik geloof dat ik hiermee het onderwerp, en als u niet erg vindt, ook het eerste gedeelte, mag afsluiten. Dank u voor uw aandacht, voor uw geduld. Die paar mensen dank ik vooral voor het feit dat ze hun gedachten binnen hebben weten te houden op sommige ogenblikken. Ja. Weet wel wie ik bedoel. En ik zou u erg dankbaar zijn wanneer u van mij zou het willen aannemen. Dat, al is het misschien niet in overeenstemming met uw denken of uw belang, veel van hetgeen ik gezegd heb toch ergens een behoorlijke grond van waarheid bevat. Misschien zou u zo denkende ook over uzelf anders kunnen denken. Ik denk dat u dan veel verder bent gekomen.
Mag ik misschien nog een vraag stellen? Wat was uw laatste leven hier op aarde? Was u ook in de politiek of maatschappelijk
werkeloos? Nee, dit is mij gelukkig bespaard gebleven. Ik was nog politicus, nog werkeloos. Ik was van gegoede familie. Ik werd door die familie als enigszins mislukt beschouwd, omdat ik nogal wat reisde. En dat duurde in die tijd wel eens een jaartje of twee voor je terugkwam. Ja, dus ik heb het mijne geproefd van het leven.
En was dat uw laatste leven?
Dat was mijn laatste leven voor je deze toestand, ja.
Er was geen arbeid.
Ik was geen arbeider, ik was een avonturier. En gelooft u mij één ding, ik heb honger geleden, ik heb gebrek geleden, ik heb gevochten in de kroegen, ik ben rijk geweest en ik heb me rond laten dragen en rond laten rijden. Ik heb het bevel gevoerd om een schip en ik heb in het vooronder geslapen. Elke keer er weer uitgejaagd, nat als ik was, omdat de wacht op moest komen. Dus ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven. Ik heb zeker niet alleen het zoete der aarde gehad, alleen de zijige rijkdom, omringd door predicaties en zelfrechtvaardiging. Ik heb geleefd. Maar juist omdat ik zo geleefd heb misschien, is voor mij persoonlijke vrijheid iets wat je niet kunt binden aan de verplichtingen van anderen. Je moet voor jezelf zorgen. En als je dat niet kunt, moet je een weg zoeken om het tenminste ten dele te doen en zo goed als je kunt. Juist daarom. En ik kan u ook zeggen dat ik aan vele ervaringen die ik verwenst heb toen ik leefde, in de geest veel heb gehad. Want ze hebben me geleerd beter te begrijpen welke aspecten van harmonie voor mij bereikbaar waren. Ik stelde mijn eisen niet te hoog. En daardoor kon ik leren. En daardoor zit ik nu nog hier. En wie weet, anders had ik misschien op aarde gezeten. En denkende aan de wijze waarop ik vroeger geleefd heb, zou het een moeilijke keuze zijn geweest tussen de Palestijnen en het CDA of zoiets. En dat lijkt me dus erg dubieus. Ik ben blij dat ik voorlopig in de geest nog verder kan. Heb ik uw vraag voldoende beantwoord? Dat is een vraag waarop het antwoord mij zwaar valt. Ik hoop namelijk van niet. En soms vrees ik dat het toch nog nodig zal zijn. Dat ik onvoldoende bereik nog op mijn geestelijk pad. Met zekerheid te zeggen, ik heb de vrijheid volledig gevonden. Dank u. Mag ik dat u ook toewensen? Velen van u zullen dat het komende jaar nog wel nodig hebben, denk ik. En degenen die het niet nodig hebben, nou ja, baat het niet. Het schaadt toch in geen geval. Goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Degene die laat kwamen, die moet ik nog even betalen, geloof ik. Ja, dank u wel.